Goedemorgen, broeders en zusters. Dat is ook echt het gebed van mijn hart. Ook deze week geweest van Heer, toon mij uw heerlijkheid. Soms heb je dat, hè, van die momenten dat je gewoon heel erg voelt van ik verlang naar God. Ken je dat? Dat je mijn gebed deze week is echt geweest. Heer, zoals een hert dat schreeuwt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Geloof dat hij dat ook dat gebed ook verhoort. Dat hij daarvan houdt als we verlangen dat hij ons vult en dat we hem beter leren kennen. We gaan met elkaar de Bijbel open doen in Matteüs hoofdstuk 5. Twee weken terug, toen hebben we met elkaar nagedacht over vers 3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En nu vanochtend wil ik met jullie nadenken over vers 4. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. En over twee weken, als we nog in leven zijn, als de Heer het wil, dan wil ik nadenken over vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Maar dat zal alleen in het nieuwe jaar zijn. Dat zal 5 januari zijn. We gaan met elkaar lezen. Matteüs 5, vanaf vers 1 tot en met vers 12. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot zover dit gedeelte. Ik heb de vorige keer ook gezegd, voor degenen die niet bij waren, of ook misschien een stukje opfrissing, hebben we nagedacht van waarom hield Jezus deze preek, deze boodschap? Want dat is het, hè? De Heer Jezus trekt heel veel mensen. Heel veel mensen komen op hem af. Hij staat aan het begin van zijn bediening. En dan lezen we in hoofdstuk 4 dat heel veel menigte, zelfs uit de wijde omtrek, ook buiten Israël, om hem volgen. En dan gaat hij, als hij de menigte ziet, vers 1 in hoofdstuk 5, gaat hij de berg op en hij gaat zitten en zijn discipelen komen bij hem en hij preekt een boodschap of hij onderwijst. We hebben toen nagedacht van ja, waarom deed hij dat? En ik heb toen 3 dingen genoemd en die wil ik nog even herhalen als opfrissing. En ook weer om de setting zeg maar goed te zetten voor wat het voor ons te betekenen heeft. Ook als we nadenken over de tweede zaligspreking. Ik heb genoemd de vorige keer dat het dat er eigenlijk 3 redenen zijn waarom Jezus deze preek houdt. Want hij houdt hem primair voor zijn discipelen. Dat lezen we in vers 1. Dat zijn discipelen bij hem komen en dat hij zijn discipelen onderwijst. En eigenlijk die zaligsprekingen, het zijn de 9, ja, sommigen zeggen het zijn de 7, want die laatste 2 horen niet meer bij, maar op zich vind ik dat niet zo heel belangrijk. Die hebben eigenlijk 3 doelen, 3 functies. En de eerste is herkenning. Dus als je leest, ook als christen, als discipel van Jezus, als volgeling van hem, zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die treuren, de zachtmoedigen, die honger en dorst. Dat zijn allemaal kenmerken van een discipel van Jezus. Maar dat zijn kenmerken die best wel haak staan, Matthijs noemde het net al, op de wereld. op datgene wat wij met elkaar zeg maar, belangrijk vinden, of wat de wereld belangrijk vindt, beter gezegd. Maar het zorgt dus voor herkenning, van ja, dat arm van geest en dat herken ik. Ik ben dus niet gek, zeg maar, ik ben niet raar, maar het is een kenmerk van een discipel van Jezus. Het tweede, waarom het ook goed is om hierover na te denken, ook als discipelen van Jezus, is dat het ons, dat Jezus houdt deze preek, deze boodschap en noemt deze gelukkig prijzingen of zalig sprekingen om te bemoedigen. Want in elke zalig spreking zit eigenlijk een bemoediging. Want hij zegt, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemel. Of zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Of gelukkig ben je als je vervolgd wordt. Zalig ben je als je vervolgd wordt, want, bemoediging, je loon is groot in de hemelen. Dus echt bemoediging. En het derde is, dat heb ik de vorige keer ook gezegd, van als je dus dit, als we hierover nadenken, dan is het ook een soort van toetsmoment. Omdat de zaligspreking eigenlijk een christen omschrijft, het karakter van een christen, datgene wat hem kenmerkt eigenlijk. En je herkent dat niet in je leven, of je herkent dat niet meer in je leven, of minder. Je zegt van ja, dat je daarin dan ook Gods genade weer gaat zoeken, omdat weer, zeg maar, dat het weer praktijk wordt in je leven. Want Jezus prijst je gelukkig als je deze, dit karakter zeg maar, weerspiegelt, als dit realiteit is in jouw leven. En dat is ook echt een, dat is ook wel goed om nog te zeggen. Het is ook echt een, het is niet van, je moet dit nu gaan doen. Ik moet nu arm van geest gaan worden. Ik moet nu een treurende levenshouding, nou daar ga ik zo wat meer over zeggen, op mezelf plakken. Of ik, het is niet zeg maar een oproep om het te gaan doen. Het zijn echt uitvloeisels van Gods genadewerk in ons leven. Het is eigenlijk net als de vrucht van de geest. Dat is ook niet van, ik moet nou vriendelijk gaan worden. Ja, dat heeft wel een plek, maar wel vanuit zeg maar, de goede bron, niet vanuit het vlees. Maar het is zeg maar een vrucht van de geest. En dus de geest woont in ons. En hij doet dat in ons, gaat natuurlijk niet buiten ons om, helemaal waar. Maar het is wel een vrucht van zijn werk, van het leven van Jezus in ons. Maar het kan ons wel echt aansporen als we dus missen dat we hem gaan zoeken. Dat we zeggen, Heer, dit is niet realiteit in mijn leven en ik wil dit wel. En ik zoek uw genade, wilt u mij helpen en hier ben ik, zeg maar. Dat zo even die drie doelen zeg maar, van de boodschap, ook van deze morgen. En zoals al gezegd, het is een hele tegenstrijdige boodschap. Ik bedoel, gelukkig ben je, want dat woord zalig, heb ik de vorige keer ook gezegd, dat is het woord makarios. En dat is het woord, ik heb wel eens iemand horen zeggen, dat is misschien een hele simpele uitleg van het woord, maar je bent een bofkont, zei diegene. Dat vond ik op zich ook wel een mooie, dat blijft wel hangen. Je bent een bofkont als je arm van geest bent, als je treurt. Of gezegend ben je. Of ik prijs jou gelukkig als je arm van geest bent. En het is heel erg tegenstrijdig. Dat doet Jezus. Het staat heel erg haaks op datgene wat de wereld ons predikt. Maar dit is wel misschien wel de meest tegenstrijdige zaligspreking. Oh, hoe gelukkig ben je? Gefeliciteerd zou je kunnen zeggen. Ik prijs jou gelukkig als je treurt. Nou, je voelt wel aan, daar zit iets tegenstrijdig in. En, inderdaad, ik denk niet dat je dat in de wereld per se hoort. Van, je bent gelukkig als je treurt. Maar ik las pas een hele mooie uitspraak. Van dat wij dus ook zo anders zijn als christenen. Als het goed is, zijn we anders. En hebben we een heel ander, heel ander karakter, zeg maar. En andere drijfveren. En andere dingen die bij ons in ons leven belangrijk zijn. En die uitspraak was deze. Wij zwemmen tegen de stroom in, als christenen. Wij zwemmen tegen de stroom in om bij de bron uit te komen. Dat vond ik heel erg mooi. Dat kenmerkt ons. We gaan niet mee in de stroom van deze wereld. We zwemmen tegen de stroom in juist. Om bij de bron, bij God, de bron van het leven, uit te komen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Eerst iets over, je kan deze boodschap eigenlijk in twee delen plaatsen. Eerst wil ik nadenken over wat betekent het nou dat we dat treuren, zeg maar. Wat is dat nou voor treuren? En het tweede denken we na over het vertroost worden, over de bemoediging die daarin ligt. Eerst dus over het treuren. Wat is het? Nou, eerst iets over het woord, wat daar staat voor woord, voor treuren, het Griekse woord. Er zijn heel veel verschillende Griekse woorden die iets, zeg maar, die Jezus had kunnen gebruiken. Of die Matthäus had kunnen opschrijven. Want Jezus sprak in het Aramees, maar Matthäus heeft dat natuurlijk in het Grieks opgeschreven. Maar Matthäus had heel veel verschillende woorden kunnen gebruiken. Maar hij gebruikt een woord en dat is pentheo. En dat is een hele diepe vorm van treuren. Het is eigenlijk een woord wat je gebruikt bij rouw. Bij verlies. En in Genesis 37, vers 34 wordt dat gebruikt. Maar we weten natuurlijk, het is in het Hebreeuws opgeschreven, het Oude Testament. Maar er is ook een Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta. Dat gebruikten de vroege christenen in de Grieks sprekende wereld. En in de Septuaginta is datzelfde woord gebruikt in de geschiedenis van Jacob, dat hij zijn zoon Jozef verloor. In zijn beleving dan, want uiteindelijk. Maar dat is. Daar staat dit. Dat zal ik je voorlezen. Toen scheurde Jacob zijn kleren. Hij deed een rouwgewaad om zijn middel. En hij rouwde. Dat is dat woord, pentheo. Hij rouwde vele dagen om zijn zoon. En hij zegt dan dit: voorzeker, ik zal treurend, rouwend. Dat is datzelfde woord weer, pentheo. Naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn vader hem. Dat is datzelfde woord. Dus wat Jezus hier zegt, gelukkig ben je als je een rouwende houding hebt. Dan prijs ik jou gelukkig. Dan het volgende, om even, zeg maar, ook, dat is eigenlijk het belangrijkste, dat we achterkomen, wat bedoelde Jezus nou echt, zeg maar, in deze zalenspreking. Het tweede van, als we die vraag stellen, wat bedoelde hij, is het heel goed om ook te kijken naar de context. Want ik heb de vorige keer ook gezegd, die zalensprekingen staan niet op zichzelf. Zo van, nou, de armen van geest had ook op nummer 9 kunnen staan, bijvoorbeeld. Maar ze staan echt in een volgorde die de Heere zelf heeft uitgekozen in zijn preek. En die niet, zeg maar, willekeurig zijn. En de vorige keer heb ik gezegd dat de armen van geest zijn. Dat betekent dat je behoeftig bent. Dat je, Jezus prijst je gelukkig als je tot de erkenning bent gekomen dat je God nodig hebt. Dat je behoeftig bent, dat je het zelf niet kan. Dan prijst Jezus jou gelukkig en dan is voor jou het koninkrijk der hemelen. Dan kom je open te staan voor redding. Dan kom je open te staan voor een relatie met God. En kun je kun je God ontvangen, omdat je hem dan nodig hebt. Dan prijst Jezus jou gelukkig. De volgende, deze dus, is zalig zijn zij die treuren. En dat is niet willekeurig. Want de eerste heeft heel erg te maken met je wil. Met dat jij tot het punt komt in je leven. En ik hoop dat je daar gekomen bent en dat je daar ook blijft. Want het is ook niet je komt eerst bij punt 1, bij zalenspreking 1 en dan bij 2. En dan aan het eind van je leven kom je bij 9 of zo. Het is een voortdurende houding. Maar ik hoop dat we dat kennen, wat ik de vorige keer heb gedeeld. Van gelukkig ben je als je arm van geest en als je je behoeftigheid hebt ingezien. Want dan is voor jou het koninkrijk van God. Dan kom je open te staan voor Gods genade, die je zo ontzettend nodig hebt. Het heeft heel erg te maken met de wil. Dat je dat erkent, dat beleidt. Deze tweede heeft heel erg te maken met je emoties. Zalig ben je als je treurt. Want dan zal je vertroost worden. Dus die eerste is van, ik kom tot de erkenning dat ik God nodig heb. Dat ik het niet kan zelf. Dat ik behoeftig ben. Dan is het koninkrijk voor mij. Daarop volgend komt er een bepaald treuren in mijn leven. Worden mijn emoties ook geraakt. En blijft het niet alleen maar bij die erkenning, bij die onderkenning, maar worden mijn emoties geraakt. Ik prijs je gelukkig, zegt Jezus, als je treurt, rouwt, om de redenen waarom je hulp, verlossing nodig hebt. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus eerst kom je tot de ontdekking. Ik heb God nodig. Ik kan het zelf niet. En dan kom je met je emoties en je emotionele leven, kom je erbij, gaat het je raken, wat de redenen zijn dat je God nodig hebt. Ik hoop dat je dat pakt. En dat is dat we gaan kijken zoals God kijkt. Dat we zondig zijn. Dat we gebroken zijn, kapot zijn door de zonde. Door onze slechtheid. En Jezus zegt, ik prijs jou gelukkig als je in je emoties, als je daarover kan gaan treuren. Dan prijs ik jou gelukkig. Dit is precies wat Paulus ook zegt in 2 Korinther 7, vers 10. Daar zegt hij dit. Want de droef, hij heeft best wel een felle brief geschreven, Paulus, naar de Korintiërs. Best wel op dingen waarvan hij heeft gezegd van, joh, dit zit niet goed bij jullie. Hier moeten jullie op bekeren. Een hele vermaande brief. Maar dan, dat is de eerste Korintherbrief. En dan de tweede Korintherbrief, dan komt Titus bij hem met een goed bericht. Ze hebben geluisterd, Paulus. Ze hebben geluisterd naar jouw brief en naar jouw vermaningen. Ze hebben zich bekeerd. En dan zegt Paulus dit. Daar is hij blij om. Dat omschrijft hij in vers 8 en 9 in 2 Korinther 7. En in vers 10 zegt hij, ik ben zo blij dat jullie bedroefd zijn geraakt op mijn vermaning. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, die brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld, die brengt de dood. Dus Paulus zegt van, er is een goede droefheid en er is een droefheid die niet zoveel doet, die zelfs de dood brengt. En ik denk dat dat het verschil is tussen spijt en berouw hebben. Om nog even, we zitten nog steeds in die vraag, hè, van wat bedoelde Jezus nou precies? Nou, je kan bijvoorbeeld heel erg spijt hebben van iets wat je hebt gedaan. Bijvoorbeeld als je je werkt bij een prachtig bedrijf en dat bedrijf, je weet waar de kas staat van het geld, de kluis, je weet ook de code. En jij op een, je kan de verleiding, je weet dat er ook wel veel geld in ligt, en je kan de verleiding niet weerstaan om toch wat te pakken uit die kluis. En nou, je pakt wat. En waarschijnlijk niet zo'n herkenbaar voorbeeld hoor, maar hoop ik trouwens. Maar je pakt wat en je steekt het in je zak en je gaat weg. En een week later mist de baas, die mist zijn centen. Hij mist wat, het klopt niet meer, het kasboek klopt niet meer. En ze kijken de camerabeelden terug. Wist jij natuurlijk niet, hè, dat er camera's hingen. Had je kunnen weten, maar een beetje dom. Die baas kijkt de camerabeelden terug en hij ziet dat jij het bent. Dat jij het bent. En je wordt op het matje geroepen en was jij het, ja, je moet wel erkennen, want je ziet de beelden. En je wordt ontslagen. Maar je werkt bij het prachtige bedrijf, je hebt het heel erg naar je zin. Maar je bent dom geweest. Je hebt gezondigd. Maar je krijgt spijt van die daad. Je denkt, oh, wat ben ik toch dom geweest, zeg. Wat had ik nou echt niet moeten doen? Nu ben ik mijn baan kwijt. Nou, dat is spijt. Je kan er zelfs tranen om laten. Je kan zelfs verdrietig zijn. Maar dat is niet wat Jezus hier bedoelt. Jezus bedoelt hiervan dat je tot de erkenning komt dat je echt, dat die daad heel vies is. Dat je gezondigd hebt, dat je geld van iemand anders hebt ontvreemd. Hoe naar is dat, dat je aan andermans spullen hebt gezeten, dat je daar om treurt, dat je raakt. Dat je daar berouw over hebt, daar zit een woord ook in, een rouw. Berouw hebben, dat is wat anders dan spijt hebben. Ik denk dat we het wel aanvoelen. En dat is wat Paulus ook zegt, van ik heb jullie vermaand en ik ben blij dat er bepaalde droefheid is in jullie leven, dat jullie je daarop hebben bekeerd. Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God staat er in onze vertaling. De wil van staat ook in schuin gedrukt, want er staat letterlijk niet. Er staat eigenlijk, want de droefheid die overeenkomstig God is, die overeenkomstig God is, die droefheid, die rouwmoedigheid, dat berouw, dat brengt een onberouwelijke, krijg je nooit meer spijt van, bekering teweeg tot zaligheid. En dat vond ik mooi, want dat de wil van God is, dat staat dus in schuin gedrukt, staat er letterlijk niet. Dus hij zegt eigenlijk, de droefheid die overeenkomstig God is. Met andere woorden, dit treuren, dat heeft alles te maken dat we de dingen, zonde, gebrokenheid, in ons leven, in de wereld, net zo gaan zien als dat God ze ziet. Ze zien. Dat we gaan kijken met de ogen van God, als het ware. En op die manier eigenlijk instemmen in onze emoties met Gods hart. Want God vindt het vies als je iets pakt van iemand wat niet van jou is. En dat je tot die, dat je na zo'n situatie, even om bij het voorbeeld te blijven, gaat kijken zoals God er naar kijkt. Dat even over van wat bedoelde Jezus voor treuren? Welk treuren is nou, zeg maar, feliciteert hij je mee? Nou, dit treuren. Dat je dus berouw hebt. Ja, dat is ik vind dat wel een mooi woord. Het is een oud-Nederlands woord, rouwmoedigheid. Dat je dat kent, zeg maar, in je leven. Een bepaalde rouwmoedigheid. Nou, dat gaat dus heel erg over zonde. Even stilstaan bij, om dit wat uit te werken, bij wat is nou het verschil, wat is nou zonde in de eerste plaats? Daar hebben we het denk ik niet zo gek veel over met elkaar. Maar dat is wel eens goed, van wat is nou zonde, maar ook wat is nou gebrokenheid? Wat is de relatie tussen die twee? Nou, Paulus kende dit trouwens als geen ander, om dit ook nog wat breder in de context te zetten. Paulus heeft Romeinen 5 geschreven over de geweldige leer. We hebben daar met elkaar als gemeente ook bij stilgestaan. Dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof. We hebben vrede met God gekregen. Halleluja. Prijs de Heer. Romeinen 5. Romeinen 6 omschrijft hij dat het niet alleen maar is dat we vergeven zijn. Maar dat we gerechtvaardigd zijn. Dat ons bestaan is gerechtvaardigd. Maar dat we ook nieuw zijn geworden. Dat we één zijn geworden met Christus. In zijn dood en in zijn opstanding, dat we een nieuw leven hebben gekregen. Dat ook het kruis en de opstanding impliceert. Halleluja, prijs de Heer. En dan in hoofdstuk 7 komt hij ineens met een hele... Het zou eigenlijk niet helemaal passen, maar ik denk dat het wel heel herkenbaar is. En het past wel in die zin. Komt hij erachter van, nou wil ik voor God gaan leven. Nou wil ik het goede gaan doen vanuit die geweldige wetenschap. En nou kom ik er gewoon achter... dat het me niet lukt, zeg. Ik wil het goede doen. Ik heb echt een hartelijk voornemen om het goede te doen. Maar dan wil ik het goede doen en dan ligt het kwade erbij. Er zit er altijd iets naars in, iets op mezelf gericht of iets zonders. Ik wil het goede doen, maar het kwade ligt mij bij. Zegt hij, het lukt gewoon niet. En dan zegt hij, een heel bekende uitspraak, ik ellendig mens. Wie zou mij verlossen? Nou, dat is datzelfde, die rouwmoedigheid, dat terug van... Ik ben christen zelfs. Ik ken al die geweldige waarheden en dan probeer ik het goede te doen en het lukt me gewoon niet. Ik ellendig mens. Ken je daar iets van? Dat je daar achter komt, dat je daar ook bepaald verdriet bij hebt. Daar gaat het hier over, hè? Dat je daar niet overheen leeft en dan weer allerlei bijbelteksten. Maar dat je daarbij stilstaat, want daar heeft Jezus het over. Dat je met je emoties daarbij komt. Dat je daarover leert treuren. En ik weet, ik heb zelf een reformatorische achtergrond in de zin van best wel aan de rechterflank van de kerk. En daar wordt dat heel erg bejubeld eigenlijk. Daar ben je het kind van God als je maar zo zwart mogelijk gekleed gaat en zo sip mogelijk kijkt, zeg maar. Maar daar gaat het helemaal niet om. En ik heb ook altijd wel wat moeite met dat lied van... vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt. En daar staat ook die zin in van... schoon ik ganse nachten ween. Ja, ik zing dat nooit mee. Ik heb nog nooit een hele nacht geweend. Misschien jij wel, ik niet. Maar ik ken er wel iets van. Dus ik denk ook dat we niet een maat daarin moeten meten. Maar meer van, ken je iets van dat treuren, zeg maar. Die zegt van... Ik kijk naar mezelf, ik probeer het goed te doen en het lukt me gewoon. Ik ben zondig. Er is heel veel in mijn leven wat zich niet committeert aan Gods wet. En er zijn ook mensen die zeggen van, oké, maar nou, daar moeten we een keer overheen stappen. Over die zondigheid. Want we hebben een nieuwe leven, we hebben het overwinningsleven. Waar ik ook helemaal voor ben en achter sta en dat heeft absoluut zijn plek. Maar Paulus zegt in 1 Timotheus 1 vers 15, zegt hij dit. Dat vind ik wel heel mooi. Hij zegt, Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maken. Om zondaars te redden. En dan zegt hij, en dat is redelijk aan het eind van zijn leven. Dan zegt hij, van wie ik de voornaamste ben, zegt Paulus. De grote apostel Paulus. Dus ik denk niet dat dit gepasseerd station is. Ik denk dat wij voortdurend, dat ons leven gekenmerkt moet zijn met een bepaalde rouwmoedigheid over onze zonde en onze gebrokenheid. Wat is zonde? Ik word wel eens gezegd, ja, doel missen. En op zich zit daar natuurlijk heel veel waarheid in, want je mist je doel als je zondigt. Maar ik denk dat een hele Bijbelse definitie is, die vinden we in 1 Johannes 3 vers 4. Daar zegt Johannes, ieder die de zonde doet, 1 Johannes 3 vers 4, die doet ook de wetteloosheid. Want zonde, zegt hij, is de wetteloosheid. Dus met andere woorden, wat is zonde? Ik denk dat het een best goede definitie is als je het zo definieert. Zonde is alles in je leven, in daden, in voelen, in natuur. Alles wat zich niet committeert met Gods wet, met Gods morele wet. Dus alles wat tegenstrijdig is of vijandig is ten opzichte van waar God van houdt, om het maar heel eenvoudig te zeggen. God is een persoon, hij houdt van dingen en hij haat dingen. En alles waar hij van houdt, dat is zijn wet. Zijn morele wet, dat wat hij goed vindt. Dat wat goed is, want hij definieert het goed en kwaad. Alles wat niet overeenkomstig die morele wet is, datgene waar God van houdt, dat is zonde. En dat gaat veel en veel en veel dieper dan wat daden. Veel dieper. Dat gaat veel dieper dan dat je een keer steelt, bijvoorbeeld. Of dat je een keer naar een andere vrouw kijkt. Het zit veel dieper in ons. Veel dieper. Want het zit helemaal in ons verweven. Het zijn niet een paar daden waar je vergeving voor moet vragen. En tuurlijk, dat heeft zijn plek, absoluut. Maar zelfs mijn voelen is zondig. En maar veel dieper, mijn natuur van nature, mijn hele wezen is zondig. Het zit helemaal in mijn patroon. Kijk, ik moest denken, dat is ook weer een beetje een slecht voorbeeld misschien, maar of niet herkenbaar. Om dat even uit te zetten. Wat is zonde? Het zit in daden, het zit in je voelen, het zit in je natuur, in je zijn, in wie je bent. Je kan bijvoorbeeld op de snelweg rijden. En ik hoorde pas ergens dat de grootste frustratie van ons Nederlandse snelwegrijders is dat iemand te lang op de linkerbaan blijft rijden. De grootste frustratie. Nou, iemand rijdt op de linkerbaan te lang. En jij zit je op te vreten. Want je wil er voorbij, je hebt haast. En dan gaat hij eindelijk naar de kant. Je hebt een paar keer met je lichter gezien, misschien zelfs getuterd. En dan gaat hij aan de kant en dan kom je er langs. En dan bal je vuist. En misschien gaat er nog een vinger omhoog. Nou, ik denk dat dat bij niemand herkenbaar is, want dat doen wij niet als christen natuurlijk. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. Nou, dat is een daad die niet goed is, toch? Dat is een zondige daad. Want je beledigt iemand daarmee en je bent niet op je plek. Daar kan je vergeving voor vragen, daar moet je vergeving voor vragen. Maar het gaat natuurlijk veel dieper, want daaronder zit boosheid, zit frustratie. Dat is ook niet goed. Dat is je gevoel, je hele gevoel wordt geraakt van frustratie. Dat is ook niet echt overeenkomstig het karakter van de Heer Jezus, toch? Maar daaronder zit nog veel dieper, misschien een heel wantrouwen. Het kan zijn dat je misschien gestrest bent in je leven al de hele week. En je vertrouwt God niet meer echt. Dat hij jouw leven in beheer heeft. Je zit weer zelf op de troon. Je moet het zelf weer allemaal doen. Je hele leven is daar weer op ingericht. Dat gaat nog veel dieper dan dat voelen. Zie je, om even als voorbeeldje van zo'n daad voelen. En de veel diepere laag nog. Dat is onze zondigheid. Het zit veel dieper dan een paar daden. Het evangelie of de troost is voor jou relevant als je dat inziet. Als je daar iets van kent, dat je dat kent wat Paulus zegt van ik ellendig mens. En dan nog het tweede, de gebrokenheid. Dat wilde ik toch ook eens noemen. We spelen dat soms wel eens tegen elkaar uit. Hè? Het is niet gebrokenheid, het is zonde. Maar gebrokenheid is geen zonde. Bijvoorbeeld, wat ik onder gebrokenheid versta. Jezus noemt bijvoorbeeld in Lucas 4. Dan neemt hij de boekrol van Jesaja in de synagoge van Capernaum. En dan zegt hij, ik ben gekomen, ik ben gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen. Om gevangenen vrijlating te prediken. En om te genezen zij die gebroken zijn van hart. Nou, daar heb je die gebrokenheid. Om te genezen zij die gebrokenheid van hart. Want zonde van jezelf en van anderen breken jou. Als jij bijvoorbeeld in je thuissituatie, als kind bent opgegroeid met een afwezige vader, een vader die jou niet lief had, of in ieder geval dat totaal niet uitte, die je misschien zelfs wel manipuleerde en mishandelde, het zou kunnen. Dat is een zonde van die vader, want die moet er zijn. Zoals God er is voor zijn kinderen, moet die vader er zijn voor zijn kinderen. Dus hij is niet in lijn met Gods morele wet. Maar die zonde van jouw vader, die zorgt ervoor dat er iets breekt in jouw persoonlijkheid. Je raakt gebroken. Je kan de liefde, je kan geen liefde meer ontvangen. Je gaat. Maar dat vervolgens, die gebrokenheid, en dat is wel heel belangrijk, die zorgt, daar kan je niks aan doen. Dat hoef je niet te belijden, daar ben je niet verantwoordelijk voor. Daar kon jij niks aan doen, je was kind. Je vader deed jou dat aan, of je moeder, of iemand anders. Maar vervolgens, omdat wij een zondige natuur hebben, gaan we in een zondig patroon vluchten. Gaan we misschien wel intimiteit, veiligheid, geborgenheid zoeken op het internet. Of noem het op. Je gaat vluchten in een bepaald zondig patroon. En daar ben je wel verantwoordelijk voor. Dat is heel erg belangrijk om dat onderscheid te zien. Daar ben je wel verantwoordelijk voor. Dat maakt deel uit van wie jij bent. Hoe je ermee om bent gegaan. Maar die gebrokenheid, die is wel heel belangrijk. Want dingen, maar ook zonde in onszelf. Als ik bijvoorbeeld, ik kijk porno. Als ik dat kijk, dan breekt dat iets in mij. Dan gaat er iets in mij kapot. Wat er weer voor zorgt dat ik ook weer, zeg maar, misschien andere zonden aan de hand neem. Maar zie je, het verschil tussen gebrokenheid en zonde is er, maar ze zitten heel erg in elkaar verweven. En ook in deze wereld. En daarover, over die zonde en die gebrokenheid, moeten we leren rouwen. Dan moeten we bijkomen met onze emoties. Om vervolgens ook de troost te kunnen ontvangen. Het tegenovergestelde, Jezus die noemt in Lucas 6, dat is ook een weergave van de bergreden. Daar zegt hij dit. Dat is eigenlijk de paralleltekst vanuit Lucas 5 vers 4. Hij zegt daar, zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen. Maar wee u die nu lacht, want u zult treuren en huilen. Dat is het tegenovergestelde. Van dat je leert stilstaan bij de pijn van zonde en van gebrokenheid. Het tegenovergestelde is dat je er overheen leeft. Wee u als je nu lacht, als je de dingen weglacht. Als je er niet bij stilstaat. Want dan zul je straks treuren. Dus een christen wordt gekenmerkt dat hij daarnaar is gaan kijken zoals God ernaar kijkt. En de dingen niet weglaat. Hij kijkt ook naar deze wereld. Hij leest de krant, of zij leest de krant. En er is een bepaalde treuren. Dat je zegt van, omdat je het ziet zoals God het ziet. Waarom dingen zijn zoals ze zijn. Nou, ik zei net al, voordat we naar de vertroosting gaan, nog één dingetje hierover. Ik zei net al, het is geen fake of namaak. Zo van, oké, nou, ik heb geleerd dat we moeten leren om te treuren. Ik moet daarbij kunnen komen met mijn emoties. Ik moet erbij leren stilstaan. Om dat toe te laten. Maar het is niet zo dat je dat nu erop moet gaan plakken, zeg maar. Zoals wat ik zei uit mijn achtergrond, dat mensen dan in het zwart en helemaal van, nou, dat is nou echt een waar kind van God. Want kijk eens hoe sip hij is. Dat is niet wat ermee bedoeld wordt. Dat doen de Farizeeërs. En dat wil ik er ook wel zeggen. In 2 Korinthe 3, vers 5 staat dit. Daar heeft Paulus het over een groep mensen. En dan zegt hij, die mensen die hebben een schijn van godsvrucht, maar ze hebben de kracht ervan verloochend. Kijk, het valt mij telkens op als ik de evangelie lees, dat Jezus tegen niemand, welke groepering dan ook, zo fel is als tegen de Farizeeën. Ongekend scherp en fel, addergebroedsel, wit gepleisterde graven. Matteüs 23 is één groot wee over de Farizeeën. En weet je wat Farizeeën zijn? Dat zijn nep mensen. Hun buitenkant is anders dan hun binnenkant. En dat is niet de bedoeling. God wil dat je echt wordt. Dus niet erop plakken. Dit is trouwens aan de andere kant ook waar. En als je kerkelijk Nederland kijkt, dan is dit er. Dat hele pietistische, hele een soort gemaakte schijnheiligheid. Ik noem het maar eens gewoon zoals ik denk dat het is. En aan de andere kant kunnen we ook het idee hebben van, we moeten altijd blij zijn in de Heer. Want er staat, verblijd je, opnieuw zeg ik je, verblijd je, Filippenzen 4. Dus, Ik kom naar de samenkomsten. Ik plak mijn beste Golgate tandpasta smel op. En ik ben blij, want ik ken de Heer. Halleluja. En er is geen plek voor echtheid. Want je plakt het erop. Nou, dat is niet wat er bedoeld wordt. En dat is echt een gevaar als je dit soort dingen leest en hierover nadenkt. God wil dat we echt worden. Dat we de dingen gaan zien zoals Hij ze ziet. Dat we daar met ons gevoel bij komen. Zodat we van daaruit ook herstel en genezing kunnen gaan ervaren. Jezus was ontzettend echt. Dat is natuurlijk logisch. Hij was de Godmens. Hij was zo echt ook in zijn emoties. Het kortste vers in de Bijbel staat in Johannes 11, vers 35, dacht ik. Daar staat Jezus weende. Het kortste vers in de Bijbel. Jezus weende vaker in de evangelie, zoals we het lezen. Maar dit gaat over de geschiedenis bij Lazarus, dat Lazarus stierf, was gestorven. En hij komt daar heel laat zelfs. En hij weent daar. Hij ziet daar de mensen die misbaar maken, de rouwklagers. Hij ziet hoe Martha en Maria van hun stuk zijn, hun broer is gestorven. En Jezus weent. Waarover weende Jezus? Weende hij over het feit dat Lazarus was gestorven aan zich? Nou, ik denk het niet, want hij wist dat hij hem op ging wekken. Dat, als je die geschiedenis leest, dan was het één. Hij wist dat hij hem op ging wekken. Maar Jezus weende daar, naar ik geloof, over de kapotheid van het leven. Over de gevolgen van zonde. En hoe verdrietig dat is. Jezus was heel in zijn emoties. En ik denk als wij de Heer zoeken daarin, en als we weten dat dit goed is, omdat Jezus ons gelukkig prijst, dat het ons echt heel erg kan helpen om ook echt te worden. En om ook daarin dus genezing te ervaren. Ik wil dit eerste punt samenvatten met een voorbeeld. Omdat je het kan koppelen. Het tweede punt is trouwens korter, hoor, dus heb hoop. Een voorbeeld over een kind. Ik merk dat ik heel vaak voorbeelden over kinderen noem, maar dat komt ook al vanwege mijn situatie, denk ik. Want we hebben 4 kleine kinderen. Maar waarschijnlijk herken je dat wel als je ouder bent, een ouder. Dan een kind kan heel erg zitten in zijn spel. Bijvoorbeeld hij zit bij de zandbak. En wij hebben zo'n zandbak met zo'n muur aan de achterkant, een best een scherpe muur. En zo'n kind kan dan in zijn spel zitten. Hij is taartjes aan het maken, hij is een zandkasteel aan het maken. Hij is druk met water in de weer en heeft korte mouwtjes aan, het is in de zomer. En in zijn spel komt hij met zijn arm tegen die muur aan, tegen een uitsteeksel. En zijn arm raakt beschadigd. Er komt bloed uit, dat is een wond. Maar het kind zit zo in zijn spel, is zo bezig met zijn spel, dat hij het niet voelt. Totdat hij dat bloed voelt stromen. En het schijnt ook zo te zijn dat pijn wat later komt. Eerst is een bepaalde verdoving. En dan ziet hij het. En dan begint het kind te huilen en rent het naar zijn moeder toe. Nou, dat is eigenlijk heel samenvattend waar het over gaat. Dat je erachter komt, kijk, je kan heel druk zijn. Helemaal vol zitten en maar doorleven, zodat je nooit stil komt te staan bij je zondigheid en bij je gebrokenheid. Dan zit je maar in dat spel, die zandtaartjes bakken en dat kasteel maken. En je gaat maar door en je gaat maar door. Jezus zegt, ik prijs jou gelukkig als je naar die arm gaat kijken, als je leert kijken. En dat je daarover, dat je die pijn voelt, die God voelt daarover. En dat je van daaruit zal je troost ontvangen. Want dat is het tweede punt. Zalig ben je als je leert treuren. Zalig zijn zij die treuren, de rouwmoedigen. Want zij zullen vertroost worden. Als dat kind niet die plek niet ziet, of hij negeert het, of hij leeft door, gaat hij ook geen troost ontvangen, toch? Dat is logisch. Op het moment dat hij het erkent, dan zoekt hij naar zijn mama. Meestal is het de mama. Zoekt hij naar zijn mama om troost. En hij komt bij zijn mama. En zijn mama ziet het. En dat kind huilt. En zijn mama die maakt de wond schoon. Die hukt hem, die knuffelt hem, die doet een pleister op de wond en die verzorgt dat, totdat het kind weer getroost is. Nou, dat is het beeld. Zalig zijn de treurenden, want zij zullen vertroost worden, zegt Jezus. Dat vind ik zo'n mooi schilderij. Ik had nog een hele vraag aan iemand die dat had om dat mee te nemen. Maar je kent dat schilderij van de verloren zoon waarschijnlijk wel, van Rembrandt. Thuiskomst heet dat schilderij volgens mij. Daar zit dat heel erg in. Die zoon heeft er een puinhoop van gemaakt. Die heeft God gebruikt om zijn eigen leven een beetje goed te krijgen. En lekker Gods, of op Gods gaven is hij voor zichzelf gaan genieten. En hij komt tot één keer, we kennen de geschiedenis, hij komt tot het punt van dit is niet best. Wat ben ik mee bezig geweest, zeg. Hij is gaan leren treuren over datgene wat hij gedaan heeft. En hij zegt, ik zal opstaan. Want dat doet het, hè. Het moet als het goed is een bekering teweeg brengen. Hij staat op en hij loopt naar zijn vader toe. Zijn vader staat op de uitkijk, een beeld van God, staat op de uitkijk. En hij ziet zijn zoon aankomen en hij rent naar zijn zoon toe. En zijn zoon valt op zijn knieën en doet zijn belijdenis. Hij kan hem amper afmaken, want zijn vader die omhelst hem en die herstelt hem gelijk in eer. En Rembrandt heeft op zijn schilderij dan twee handen getekend. Die jongen zit op zijn knieën voor zijn vader, die vader met zijn lange mantel. Die jongen in vieze kleren, die zit er op zijn knieën met zijn hoofd tegen de buik van zijn vader. En die vader die heeft zo zijn handen om die zoon heen. En dan zie je dat één hand een vaderhand is, zo'n ruwe vaderhand. En die andere heeft Rembrandt geschreven als een moederhand, zo'n slanke hand. En ik denk dat hij dat in gedachten had. Zalig ben je als je leert treuren, als je opstaat, naar je vader gaat en je zal troost ontvangen. Een bepaalde moederlijke troost. Dus wat Paulus zegt in 2 Korinthe 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. De Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Hoe troost God ons? Hoe ontvang je nou troost over die pijn? Over dat verdriet? Nou, God troost ons met het evangelie. Hij troost ons als je dat beeld van die verloren zoon vasthoudt. Hij troost ons in de eerste plaats dat hij ons vergeeft. Ieder die naar hem gaat, misschien ben je nog nooit naar God gegaan. Ik weet het niet, ik ken heel veel van jullie niet. Misschien ben je nog nooit naar God gegaan en denk je van, ik ga niet. Hij ziet me al aankomen, het is echt een puinhoop in mijn leven, zeg. En je denkt dat hij er nog een schepje bovenop zal doen. Dat hij je nog een keer het goed in zal wrijven hoe slecht je wel niet bent geweest. Nou, dat leer ik niet uit de geschiedenis van de verloren zoon. Als jij naar hem toe gaat, zul je vertroost worden, je zal vergeving krijgen. Je zal misschien zelfs de kans niet krijgen om je belijdenis uit te spreken. Want God zal je vergeven. Hij is gaarne vergevende. Hij troost ons met zijn vergeving. De schuld scheldt hij kwijt. Zover het oosten is verwijderd van het westen, zegt Psalm 103. Zover, nou dat kan jij niet meten hoor. Zover het oosten is verwijderd van het westen. Zover doet hij jouw zonde, jouw rottigheid, om maar eens even plat te zeggen, jouw slechtheid van zich weg. En hij denkt er niet meer aan. Op basis van het werk van Jezus. Want daar heeft hij de straf betaald. Daar heeft Jezus de straf betaald. Dat is een troost. Ik mag naar hem toe gaan vanuit mijn gebrokenheid. En ik zal een vergevend God ontvangen. En ontmoeten. Die mij mijn schuld kwijtscheldt. Omdat Jezus de schuld heeft gedragen. Tweede aspect van het evangelie. Hoe ontvangen we nog meer troost? Nou, met dit. Wat Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom. Als iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Door het werk van Jezus ben ik geen zondaar meer. Dat is de andere kant. Want je zou kunnen blijven hangen in dat ellendige, zeg maar. Van ja, dat is kenmerk, hè? Dus ik blijf daarin hangen. Maar de andere kant, van daaruit ontvang je troost in het evangelie en leren we dat niet meer is wie ik ben. Ik ben geen zondaar meer. Ik ben een nieuwe schepping door Jezus. Ik ben nieuw. Mijn verleden definieert niet meer wie ik ben. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Het derde, ik heb er zomaar een paar opgeschreven. Het evangelie is natuurlijk veel breder, veel dieper, kan ik niet uitleggen. Ik noem er wat van. Hoe troost God nog meer? Hij troost ons dat we zijn kinderen worden. En dat hij zichzelf met ons deelt. Misschien is dat wel de diepste troost. We gaan naar God en hij zegt, als die verloren zoon. Hij zegt, doe sandalen om zijn voeten. Doe een ring om zijn voeten. Trek hem een gewaad aan. Laten we het gemeste kalf slachten. Laten we eten. Laten we feest vieren. Laten we vrolijk zijn, want mijn zoon die dood was, leeft weer. Laten we feest vieren. Ik wil met jou aan tafel, zegt God. Nou, volgens mij is er geen grotere troost dan met God aan tafel. Dan in zijn huisgezin te mogen wonen. En te weten, dit is mijn vader. En mijn vader is blij dat ik bij hem hoor. En als je dan kijkt naar jezelf, dan zeg je, hoe bestaat het? Nou, dat bestaat door Jezus. Door hem alleen is het mogelijk dat je aan tafel mag bij God. En dat je met hem mag feestvieren. en mag delen in die vreugde. Dat is een troost die je nu al kan ervaren, die je nu al kent, mag kennen. Er is ook een troost die nog wacht. Straks. Ook dat zegt Paulus, Romeinen 8, vers 33. Wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij zelf zuchten in onszelf. Dat is datzelfde. Er blijft altijd dat zuchten. Dat verlangen. We zuchten in onszelf, zegt hij. In de verwachting van de aanneming tot zonen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Er wacht nog een opstanding, broeders en zusters. We weten dat en ik noem het. Omdat het zo goed is om het te weten. Om het weer in herinnering te brengen. We zuchten in onszelf. Het zal hier nooit volmaakt worden. Want we zitten nog in zo'n nalichaam. En we hebben nog een strijd te voeren. Maar we hebben een hoop op een nieuw lichaam. Aanneming tot zonde. De verlossing van ons lichaam. 2 Korinthe 5 vers 2. Want in deze tent zuchten wij ook. Precies hetzelfde. Verlangen wij ernaar. Vurig. Met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden. En ik las net nog eventjes in Openbaring 21. Als je het hebt over de troost die nog komt, ook voor jou, broeder, zuster, als je dat kent en als er moeite is in je leven. Openbaring 21, vers 3. Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen. Hij woont, hij is bij ons komen wonen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. Zie je dat? Dat Gods aanwezigheid ten diepste de troost is. God zelf zal bij hen zijn. En hij zal hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is de hoop die we hebben, broeders en zusters. Hij maakt alle dingen nieuw. En God zal zelf de tranen van onze ogen afwissen. Dit moet je maar eens heel letterlijk voorstellen. Dat jij in de hemel komt, met al je pijn, met al je strijd van dit leven. En God komt naar jou toe. Ik weet niet hoe het eruit ziet. Maar hij zal de tranen van je ogen afwissen. Hoe teder is dat, zeg? Dat is ook God. De God die de tranen van onze ogen zal afwissen. Tot slot. Je zegt misschien van, wat moet ik dan met teksten als verblijd je in de Heer? En een christen hoort toch blij te zijn? Nou, ik heb dat al een beetje gezegd, maar dat hoort heel erg bij elkaar. Het kan naast elkaar bestaan. In 1 Petrus 1, vers 6, om dat even te laten zien. Daar vind je, dat is een tekst, 1 Petrus 1, vers 6. Dat is een tekst waar die beide dingen in één tekst genoemd worden. Daar zegt Petrus, hij praat over beproevingen. Dan zegt hij, daarin, daarmee wijst hij op de toekomstige erfenis, datgene wat er komt. Daarin verheugt u zich. U verheugt zich, zegt hij, in datgene wat nog komen gaat. Ook al wordt u nu, voor een korte tijd als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Zie je? Dus de christen heeft een hoop op datgene wat nog komen gaat. Daarin verheugt hij zich. Hij is ontzettend blij daarover. En verheugd. Maar, hij zegt ook, nu word je voor een korte tijd bedroefd door allerlei verzoekingen. Zie je? Ze passen bij elkaar. Dus dat rouwmoedigheid, die rouwmoedigheid, dat treuren, dat zit onlosmakelijk vast aan blij zijn. Het is ook niet een moment van je zit eerst 2 weken in treuren en dan zit je een week in de vertroosting of zo. Het hoort bij elkaar. Op het moment dat je leert treuren, op dat moment ontvang je vertroosting. Als je de juiste informatie hebt. Het hoort bij elkaar. Een christen kent de gebrokenheid, een berouw en de rouwmoedigheid waarvanuit hij zich richt op de vreugde van het evangelie en de heerlijke toekomst die voor hem klaar ligt. Hoe dieper je dat treuren kent, hoe hoger de vreugde ook is. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Hoe dieper je dat treuren, die echtheid kent en daarbij leert stilstaan, hoe dieper, hoe hoger, hoe zoeter, hoe heerlijker de vertroosting is die God jou wil geven in het evangelie. De Heere zegene zijn woord aan ons hart. Laten we samen nog bidden. Vader, het is waar dat we, als we kijken naar ons leven en als we kijken naar de wereld en ook de mensen om ons heen, dan is er gewoon heel veel reden om ook te treuren. En ook als we denken aan Maarten Ezinga en zijn zijn ziekte, dan doet dat ons ook gewoon verdriet. En ook in ons eigen leven is er heel veel verdriet. Dingen die we niet, waar we niet trots op zijn. Zondes en gebrokenheid. Heer, ik bid echt dat u ons leert om daar op een goede manier bij stil te staan. Om iets van dat treuren ook in te bedden in ons leven. Om misschien ook momenten te nemen in ons leven, heel praktisch, om een stuk zelfonderzoek te doen en zelfreflectie te doen. Om van daaruit ook meer de troost uit uw evangelie te kunnen halen en te putten. Heren, we prijzen u met elkaar voor het evangelie. Voor de gave van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die al onze zonden heeft gedragen aan het kruis. En die het hoofd is van de nieuwe schepping. En in wie wij nieuwe schepselen zijn. Geprezen en gedankt zij uw heerlijke naam. Amen.